Stel dat je buurvrouw Marie heet.
Als ik me haar voorstel, heb ik een vijftiger.
Een gewone vrouw van vijf.
Marie heeft kinderen. Marie heeft waarschijnlijk een WhatsApp-groep met haar kinderen, waarin dat ze heel veel deelt met haar familie.
Foto's, filmpjes, grappige memes van niezende katjes.
Stel dat Marie af en toe een consult heeft met haar dokter via telemonitoring.
Marie heeft ook een moeder.
Een bejaard iemand.
Die hulpbehoevend is.
Dat haar thuiszorg komt. Dat moet allemaal geregeld worden. Dan is zo'n app, om dat allemaal te regelen, iets heel handig dat Marie kan gebruiken voor haar moeder. Maar daar zit dan ook weer al die informatie in die ze al geeft over haar moeder. Welke ziekte heeft die? Dus ineens weten we al welke familiale aandoeningen er zijn bij Marie in de familie.
Marie verplaatst zich ook.
Afhankelijk van hoe onderlegd ze is, koopt ze haar treintiketten online.
Marie shopt ook online.
Ze zal misschien zeker nu in deze tijd ook online bestellingen doen. Wat koopt Marie? Moet Marie voor haar moeder inderdaad ook bepaalde medicijnen, pharma online?
Marie leest graag.
Wat leest ze? Bol.com.
En ga zo maar verder.
Alles wordt online geregistreerd. En het griezelige daaraan is, als je gaat kijken waar die apps zitten, dat dat heel vaak bij hetzelfde bedrijf is. Als je kijkt wat Facebook allemaal in handen heeft, WhatsApp, Instagram, hetzelfde met Amazon, hetzelfde met Apple, smartwatch. Die verzamelen je hartslag, je temperatuur, je zuurstofsaturatie. Die weten het als je een keer verkouden bent, want dat meten ze. Leg dat langs je bewegingen, je sportinfrastructuur, je contacten, je voorkeuren. Dat wordt eng wat die bedrijven allemaal over u weten. En ik zeg het, ik ben er volledig voor dat die data verzameld worden en dat we daarmee aan de slag gaan. Maar ik vind niet dat bedrijven de juiste zijn om dat te gaan doen.
Ooit werden de Kempen het Siberië van België genoemd. Door een van zijn eigen burgemeesters dan nog wel. Doods, eenzaam en vergeten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dit is het Kempenoffensief. Een podcast die jou zal bewijzen dat de Kempen geen uithoek zijn, maar het centrum van de wereld. Aflevering 3. Over eerlijke data.
Ik ben altijd, laat ik zeggen, een beetje een visionaire geest geweest. Mijn collega's zeiden vroeger altijd dat ik 10 of 20 jaar vooruit liep.
Voor ons zit Leo Geudens.
Ik ben Leo Geudens. Ik ben meer dan 35 jaar huisarts geweest in Turnhout. Eerst solo, nadien in de groepspraktijk. Ik ben sinds 2012 op pensioen.
Maar met de voetjes omhoog van zijn pensioen genieten is niet Leo's sterkste kant.
Ik heb een tuin, ik heb een groot gezin, ik heb 4 kinderen en dergelijke. Maar ik voel me dus eigenlijk nog veel te fit om eigenlijk niet meer productief te zijn naar de gemeenschap en naar mijn collega's toe. Dat is eigenlijk het probleem.
Dat is een groot probleem, omdat er voor Leo alleen maar taken bijkomen.
Eigenlijk was mijn bedoeling vorig jaar stilaan te stoppen en toch wat meer te gaan reizen en wat meer tijd te besteden nog aan fietsen en sporten en dergelijke. Die coronacrisis heeft me eigenlijk verplicht van thuis te blijven. Nou ja, daarom ben ik dus nog altijd bezig.
Dus echt stoppen zit er nog niet in.
Maar ik werk dus nog als ICT-adviseur voor de huisartsenkring hier in Turnhout en voor de huisartsenvereniging Dommesmetica in Antwerpen.
Leo heeft altijd de mogelijkheden ingezien van digitale vernieuwing.
Ik was een van de eerste die een elektronisch dossiersysteem gebruikte in de praktijk. Een van de eerste die een secretaresse had en dergelijke. Dus ik ben altijd nog wel innovatief, een early adopter geweest. Ik ben de laatste 20, 30 jaar vanaf het ogenblik dat elektronische medische dossiers in de praktijk begonnen door te dringen. Dat was eind de jaren 80. Ja, dus altijd trekker geweest op gebied van informatisering van de gezondheidszorg.
En nu is het tijd voor een nieuwe stap. Samen met Nathalie van Vito...
Ik ben Nathalie Lambrechts.
...bouwen ze verder aan de vernieuwing van de gezondheidszorg.
Ik ben onderzoeker op Vito in Mol.
Vito, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek.
De unit, of het team dat rond duurzame gezondheid werkt. Ik werk al 15 jaar op Vito ondertussen, amai. Daar schrik ik even zelf van.
Tijdens haar opleiding merkte Nathalie hoe moeilijk het is om mensen hun gegevens te laten delen voor onderzoek, terwijl ze online hun hele leven te grabbel gooien.
Daar heb ik eigenlijk gezien van, hoe moeilijk het is om mensen te motiveren om mee te doen aan zo'n onderzoek. Allee, ze willen wel hoor, maar we vragen eigenlijk heel veel aan mensen. Hè. We laten een hele vragenlijst invullen. Ze moeten langskomen voor metingen. En dat is dan voor een meerwaarde, een paper of een inzicht, waar zij niet echt een duidelijke win op korte termijn voor hebben. En daarom zijn wij de laatste jaren aan het denken geweest van eigenlijk, er worden zoveel data verzameld bij mensen. Zeker op het gebied van gezondheid en levensstijl. Ze gebruiken apps, ze gaan naar de dokter, daar worden metingen gebeurd die in databanken worden ingezet. Al die gegevens liggen klaar. Maar die liggen allemaal in aparte silo's.
Aparte hokjes, waar ze de verzamelde data voor zichzelf kunnen houden.
Hoe handig zou het zijn als iemand zou kunnen zeggen, je mag die gegevens gebruiken voor onderzoek en we kunnen daar iets mee doen dat onmiddellijk een win-win is voor u.
Nathalie heeft gegevens nodig voor haar onderzoek. Maar die gegevens verzamelen is niet altijd gemakkelijk.
Als je bijvoorbeeld voeding wilt bevragen, dat is een hele moeilijke in ons onderzoek, omdat je dan echt met voedingsdagboekjes moet komen. Mensen moeten alle dagen invullen, wat heb ik gegeten? Ze moeten het eigenlijk afwegen, wat heb ik gegeten? Ja, ik doe dat zelf ook niet. Dat is veel te veel werk. Tenzij, als ik een paar kilo's kwijt wil en ik gebruik zo'n appje waar ik dat ingeef en die mij onmiddellijk zegt van oh, goed bezig, je mag nog zoveel calorieën eten vandaag, je gaat er zoveel kwijt zijn over zoveel weken, dan wordt dat plots leuk voor mij en stijgt mijn motivatie. Ja, gewoon om dat kwalitatief juist en kwantitatief juist te kunnen ingeven, dat blijft een schatting. Terwijl als je die mensen dat op het moment zelf kunt vragen, bijvoorbeeld weer met een app, vul dan nu eens in, wat heb je vandaag aan jouw kind gegeven? Die informatie zal veel juister zijn. En ik ben er echt van overtuigd dat we die twee dingen moeten laten samenvallen. Die apps die het interessant maken voor de mensen en waar ze een directe win in hebben. En het onderzoek die met die data zinvol aan de slag kan. Die mogen niet in de silo van dat bedrijf blijven zitten, die moeten gedeeld worden.
Je vraagt je natuurlijk af, iemand die de hele dag onderzoek doet naar data zal zelf wel bijzonder voorzichtig zijn met de verspreiding van haar eigen data.
Mijn data zijn gelekt op Facebook.
Of toch niet.
Dus ja, maar ik vind het zelf, en dat is weer dat gebruiksgemak ook, het wordt ons heel moeilijk gemaakt. Hè? Want je moet overal paswoorden hebben. Ik ben een ongelofelijke chaos, mijn man zal dat bevestigen. Hij is een IT-tier, dus we hebben daar heel vaak discussies over. Hoe slordig dat ik daarmee omga. Maar dan gaat hij zegt, je gebruikt een app om je paswoorden te managen. Maar wat gebeurt er dan? Dan ben ik het paswoord voor die app kwijt. En dan moet je overal nieuwe paswoorden gaan genereren. En ja, dan gebeurt het dat ik wel eens hetzelfde paswoord voor twee apps maak. En dus ben ik daar heel strikt in voor mezelf? Nee. Ik zou het willen zijn, maar het gebruik en de urgentie dat er soms is, of ik heb er geen tijd voor, of ik moet dat nu bestellen en ik ga mijn paswoord ben kwijt, maakt dat dat niet altijd mogelijk is. Maar dat is net het punt. Er zouden regels of principes moeten zijn waaraan dat die dienstverleners, die apps, moeten voldoen om mij dat zo makkelijk mogelijk te maken.
Bijvoorbeeld, je hebt cookie policies. Die dingen die je telkens moet wegklikken als je op een website komt waarin een bedrijf zegt hoeveel informatie ze van jou bijhouden.
Laat ons eerlijk zijn, wie leest dat? Dat doe ik ook niet. Terwijl ik daar dagelijks mee bezig ben, ik lees het niet. En dat moet allemaal veranderen. Dat we daar heel duidelijk weten, die transparantie moet er zijn. Wat deel ik met wie? Voor hoe lang? We moeten echt principes gaan genereren om goed met technologie om te gaan.
Je denkt misschien, waarom is het belangrijk om in de Kempen bezig te zijn met de vernieuwing van de zorg? Wel,
we weten dat in de Kempen over een aantal jaren de vergrijzing een heel actueel probleem gaat zijn. Als we kijken naar de demografie, de leeftijd van de burgers nu, dan weten we dat we dan echt geconfronteerd gaan worden met die veroudering en die chronische ziekten die daarmee gepaard gaan. Dus ook in de Kempen gaat dat echt wel een belasting leggen. We weten ook dat in de Kempen bijvoorbeeld het aantal woonzorgcentra veel lager ligt. Dus hoe gaan we daarmee omgaan? Hoe gaan we toch die mensen kunnen verzorgen? Of nog beter, hoe gaan we kunnen voorkomen dat die mensen ziek worden? Hoe gaan we erop inzetten dat die mensen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? Dat we die woonzorgcentra niet nodig hebben? Dat we met een veel betere kwaliteit van leven oud kunnen worden. Hoe gaan we dat doen? Daarom dat de Kempen op dat gebied een heel goede regio is om zo'n keer een piloot te doen. In een fase dat we nog vlak voor die veroudering, voor die vergrijzing zitten, dat die mensen echt in een leeftijdsfase zitten dat er toch wel digitale vaardigheden zijn. Als we nu eens met die mensen aan de slag gaan om hun apps te bieden, tools te bieden, om zelf hun gezondheid in handen te nemen. En dat we die data die daaruit voorkomen in een kluis zetten, in een datakluis zetten, die ze zelf kunnen beheren. Dat is de insteek waarom in de Kempen. En ook het feit dat Vito in de Kempen ligt natuurlijk, is daar wel een praktisch voordeel aan.
Als oud-huisarts ziet Leo de voordelen van een app waarin patiënten zichzelf kunnen tracken. Niet enkel voor de gezondheid van de patiënt, maar ook voor het gemak van de huisarts.
Als huisarts, je mist heel wat informatie van uw patiënt die u zou kunnen helpen bij een goede begeleiding en ondersteuning van die patiënt. Denk bijvoorbeeld aan de stappenteller. Of bijvoorbeeld aan mensen met diabetes die elke dag 3 keer hun glycemie, hun suikerspier meten. Die hebben dat zelf thuis in hun toestelletje staan. Maar je weet dat als huisarts niet en als die mensen om de maand of om de paar maanden bij u komen en ze geven u dat toestelletje en er staan er 100 glucosewaarden, suikerwaarden in. En daar kunt je als huisarts niks mee. Wanneer die mensen die gegevens zouden bewaren in zo'n persoonlijk kluisje en je kunt een firma een stukje software laten ontwikkelen die van die 100 suikerwaarden een mooi grafiekje zou maken en dat doorsturen naar het elektronisch medisch dossier van een huisarts, kun je eigenlijk met één oogopslag zien van hoe was mijn patiënt zijn gezondheidstoestand in de voorbije maanden. Als iemand tegen u komt vertellen van dat hij elke dag een half uur gaat stappen of zo, maar je ziet op zijn stappenteller dat hem eigenlijk maar 1 keer per week een paar minuten stapt, dan weet je dat je voor de gek gehouden wordt. En er zijn eigenlijk een boel nuttige zaken die je als huisarts mist wanneer je niet over die vertrouwelijke gegevens, gezondheidsgegevens van een patiënt kunt beschikken die je gemakkelijk kan registreren.
Leo herinnert zich nog goed hoe hij door zijn patiënten in de luren gelegd werd.
Vroeger ging dat vooral over gewicht en dergelijke. Hè? Dus dat mensen tegen u zeggen van dat ze 80 kilo wegen. En dat je dan zegt van kom je toch eens een keer op de weegschaal staan. En dat dan 90 blijken te zijn of zo. En dus die dingen gebeuren zeker. Of mensen die beweren dat ze niet roken. Maar met een tabakscheur binnenkomen dat je weet van ja, dat klopt hier niet. Of ze zeggen dat je op de raadpleging en je rijdt ze vanmiddag zijn huis bezoeken doen en je ziet hem op straat staan roken. En ik heb zo een patiënt gehad, een man is jammer genoeg overleden. En die was in het ziekenhuis in Turnhout voor een operatie, onze longen. En ik was vanmiddag mijn huis bezoeken aan het doen. Ik reed in een straat achter het ziekenhuis langs en zag ik hem op straat in zijn kamerjas terugkomen van de sigarettenwinkel 100 meter verder met een sigaret in zijn mond naar het ziekenhuis teruglopen. En ja, dus een paar weken later kwam hij bij mij en hij beweerde dat hij dus al maanden niet meer rookt. Ja, dan, en dus van die toestanden. Wat moet je dan zeggen? Dan maakt je een keer kwaad en je wijst die man erop wat de mensen gezondheid doet. Maar ja, echt, je kunt ze niet bij het handje houden, dat gaat niet. Ik had wel de gewoonte om mensen op een fout te wijzen, inderdaad wel, ja. Toen hadden we nog geen gsm om een foto te maken, om te bewijzen eigenlijk wel zeker van, ja, hier.
Ons gezondheidssysteem is echt gericht op genezen. De kost die daarmee gepaard gaat, is gigantisch. We weten, de vergrijzing, dat is ook een probleem waar de Kempen binnen 10 jaar echt mee geconfronteerd gaat worden. Het is hier een plaats waar heel veel babyboomers wonen. Dus over 10 jaar zitten we hier met heel veel 80-plussers. Ouder worden gaat helaas niet altijd gepaard met gezond ouder worden. Er treden heel vaak chronische ziekten op, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kankers. En die ziekte, ja, dat is niet alleen voor de patiënten een belasting, maar ook voor ons zorgsysteem. Die kosten heel veel geld. Eigen aan die chronische ziekte is dat die vaak gepaard gaan met levensstijlfactoren, dus voorkomen kunnen worden. Ons zorgsysteem moet veel meer gaan inzetten op preventie. Dat is een shift die bezig is. En als je aan preventie wil doen, van wie vraag je dan de grootste bijdrage? Dat is de burger zelf die daar een heel proactieve rol moet opnemen. En hoe ga je die motiveren om dat te doen? om zelf die verstandige keuzes te maken eigenlijk, om die gezonde keuzes te maken. Dus ook daar moet je weer inzetten op gezondheidsvaardigheden. Dat gaat over gezonde voeding, hè? Dat gaat over meer bewegen, in orde zijn met je vaccinaties, naar de tandarts gaan, dat soort dingen allemaal. Maar je merkt gewoon dat door onwetendheid mensen dikwijls dat niet doen. Of bijvoorbeeld kwetsbare mensen. We hebben daar met hun ook een co-creatiesessie over gehad. Preventie, wat is dat? Die zeggen ook naar de dokter. Waarom zou ik ooit naar de dokter gaan als ik niet ziek ben? Daar ga ik mijn geld niet aan geven. Terwijl het eigenlijk is als mensen jaarlijks naar de dokter gaan en het is de werkende klasse die dat heel vaak op het werk al aangeboden krijgt. Dat werkt preventief. Je laat je van binnen screenen. Hè? Die bevraagt hoe is het met je mentaal welzijn. Daar kan op ingegrepen worden voor het te laat is. En het is net die klasse van de bevolking waar de meeste chronische ziekten zitten, kwetsbare mensen, ouderen, die dat niet meer heeft. Dus we bereiken veel meer mensen in hun directe omgeving. En we bereiken ze ook niet meer alleen op momenten van ziekte, maar doorheen heel hun leven. Ze blijven die apps gebruiken. En nu moeten we er alleen voor zorgen dat al die gegevens die dan verzameld worden bij al die mensen gedurende hun leven, dat die niet in de silo's van die bedrijven blijven zitten of in die ziekenhuizen, maar dat die op één plaats samenkomen. En dan pas kunnen we heel veel inzichten gaan verwerven over wat is de definitie van gezondheid, hoe functioneert een gezond lichaam, vanaf wanneer treedt er ziekte op en vanaf wanneer kunnen we die ziekte voorkomen. En de enige die in staat is om al die data bij elkaar te brengen, is de burger zelf. Dat moeten we niet aan bedrijven overlaten. Dat moeten we ook niet aan overheden overlaten. De burger zelf moet dat doen, omdat hij ook die rol moet opnemen om gezonde keuzes te maken.
Dat iedereen zijn eigen data beheert, lijkt een mooi systeem. Maar waarom wil Vito hier per se op inzetten?
Wij zijn een onderzoeksinstelling, hè? Dus wij willen vooral toegang tot data om ons onderzoek beter te kunnen doen. Dat is bij ons de drijfveer. Maar wij zijn er ons ook van bewust, wij moeten die data ook niet beheren. Dus waar wij mee bezig zijn, is om een datacoöperatie op te richten eigenlijk. Wij willen de basis leggen om mensen zelf hun data te laten beheren. Wij willen daarvoor een technologie die al bestaat, dat is die Solid-technologie.
De Solid-technologie, bedacht door de uitvinder van het internet himself.
Tim Berners-Lee heeft die gecreëerd, ook omdat hij vindt dat het internet niet goed beheerd wordt. Hij heeft het internet gecreëerd om informatie beschikbaar te maken voor iedereen. Maar hij vindt nu ook dat de gegevens die daarmee gegenereerd worden veel te veel op één plaats zitten.
En als je vindt dat je uitvinding niet goed werkt, kan je proberen om die te veranderen.
En daarom heeft hij eigenlijk het Solid-systeem bedacht, waarbij hij datakluisjes maakt voor elke burger. Elke burger heeft, mede door in Europa de GDPR, de General Data Protection Regulation, maakt het mogelijk dat elke burger een kopie van zijn persoonlijke data kan opvragen. En Tim Berners-Lee heeft nu eigenlijk een plaats gecreëerd om die data te stockeren. En die kan je dan zelf gaan beheren.
En dat moet iedereen voor zichzelf kunnen doen.
In de middeleeuwen had je de leenheren die eigenlijk ook dachten dat zij het geld van hun arbeiders moesten beheren, omdat die dat zelf niet konden en die zouden dat toch maar verkwisten aan drank en vrouwen. Terwijl dat we nu ook zien dat dat wel kan. Hè? Ieder beheert wel zijn geld en dat is zelfs de basis voor onze economie en welvaart staat. We moeten erin geloven dat alle mensen dat gaan kunnen. En dan wordt dat mogelijk en dan binnen 5 tot 10 jaar hebben we niet alleen banken voor geld, maar ook banken voor data. Het proefproject heet Bibop. Het staat voor Burgers in Beweging, voor preventie.
Het is een app en een website waarop de mensen zich kunnen registreren, een vragenlijst invullen en zo hun profiel bepalen. Maar dat is eigenlijk niets nieuws.
Huisartsen die hebben al jaren een tool die ze in de huisartsenpraktijk kunnen gebruiken, een vragenlijst, om af te nemen als er tijd over is en bij de patiënten waarvan zij denken, die hebben er mogelijk baat mee. Dat bevraagt hun levensstijl, familiale achtergrond. Op basis daarvan kunnen zij adviezen geven, heel gericht adviezen op maat, om daar iets aan te doen. Als er risico's zijn, bijvoorbeeld op diabetes, die tool berekent dat, dan zeggen ze van ja, dat is toch echt iets waar je op moet letten. Hè? Bijvoorbeeld, je moet echt meer gaan bewegen. Die arts schaf dat in zijn kabinet. Maar ook bij de huisartsen leeft wel het besef van ja, we hebben daar te weinig tijd voor die preventie. En preventie Misschien zou het testen efficiënter zijn als de burger daar zelf mee aan de slag kan. Dus als we zo'n app hebben, we mogen die niet zomaar lanceren. We moeten echt wel zorgen dat die gebruiksvriendelijk is. En dat is wat zij doen. Zij testen die bij mensen, bij de doelgroepen. Dus ook echt bij die doelgroep van 60-plussers. Is dat voor hun duidelijk, gebruiksvriendelijk? En dat project gaan wij lanceren in 5 gemeenten hier in de Kempen. Balen, Texel, Mol en Reti, omdat die samen een eerste lijnzone vormen. En de stad Turnhout. Dus al die inwoners gaan als pioniers eigenlijk een app mogen gebruiken om zelf hun gezondheid te verbeteren. En die data, zij gaan daar dus de eigen beheerder van worden. Om het ook de What's in it for me nog concreter te maken, werken we ook samen met die stadsbesturen of die gemeentebesturen. En hebben we ook een actieplan daaraan gekoppeld. Dus bijvoorbeeld iemand die het advies krijgt om meer te gaan bewegen. Hoe doe ik dat en hoe doe ik dat leuk? Dus hebben we echt een inventaris gemaakt van wat kan je nu allemaal in jouw buurt doen om daarmee aan de slag te gaan. Daar willen we echt een opvolging rond gaan creëren, dat burgers hun favorieten kunnen aanduiden, activiteiten gaan delen, interessante workshops rond gezonde voeding, ziekte-educatie, allerhande activiteiten. Om het echt voor de burger ook zo attractief mogelijk te maken. Hè? Dat hij er de grootste win in ziet en het niet ziet als een vragenlijst die hij moet invullen, maar echt als iets van ik geef daar info in en ik krijg iets terug.
Je geeft iets en je krijgt iets terug. Net als sociale media of online winkels.
Als huisarts zit op een boel data. En een gemiddelde huisarts heeft toch 1000 patiënten. En dus je hebt daar een boel gezondheidsgegevens van. Diagnoses, maar ook behandelingen die je voorschrijft. Risicofactoren die er aanwezig zijn. Nu kun je eigenlijk met 1 druk op de knop, als je goed geregistreerd hebt in je dossier, kun je eigenlijk met 1 druk op de knop binnen de minuut uit je 1000 patiënten de 150 risicopatiënten uithalen die ertussen zitten. En dat is eigenlijk dus toch wel een heel belangrijke meerwaarde van dat elektronisch medisch dossier. Dus dat is denk ik een heel goed voorbeeld van wat registreert je en wat kun je daarmee doen.
En zo is het niet enkel makkelijker werken voor een huisarts, als Leo, maar kunnen ook Nathalie en haar collega's aan de slag om verder onderzoek te verrichten.
Voor ons zou het de bedoeling zijn, als wij het gegevens kunnen verzamelen, dat we echt kunnen gaan kijken van wat zijn de noden hier in de regio. En bijvoorbeeld, stel in een bepaalde gemeente zijn er opvallend veel mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten. En dan kunnen we ook zien van, die zijn echt op zoek naar dat soort activiteiten, dan kunnen wij dat terugkoppelen aan het beleid. Want daar kan je mee aan de slag gaan. Je kan misschien in je gezondheidsbeleid zorgen dat dat soort activiteiten meer aanwezig is dan hetgeen waar je nu op inzit, want daar is het publiek er niet voor, bijvoorbeeld. Dat is wat wij ermee willen doen. Maar natuurlijk, als de mensen het niet invullen, dan wordt het lastig. En we willen daar ook die mensen met die hoogste nood, die willen we ook bereiken. En dat zal niet evident zijn. Dus daarom dat we echt ook samen willen werken met lokale actoren, lokale partners, om die mensen te bereiken, zoals bijvoorbeeld basiseducatie, Kempen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de drempel zo laag mogelijk ligt voor iedereen?
Data verworven op een veilige manier waarin elke burger kan beslissen wat hij deelt en wat niet. Zeker als het gaat over zijn eigen lichaam.
Elke burger heeft 6 miljard bazenparen. Dus elke burger is miljardair van zijn eigen data. Dat is iets dat maakt dat we daar een gelijkheidsprincipe hebben. We hebben nu eens de kans om die data, die voor iedereen gelijk zijn, op dezelfde manier te gaan beheren. Laat iedereen die zelf beheren. En dat is volgens mij de manier om die gezondheidskloof weg te werken. Iedereen daar dezelfde kansen in te geven. Maar dan moeten we daarop investeren en dan moeten we ervoor zorgen dat het beheren van die data op de juiste manier gebeurt. Persoonlijke data zijn veel kostbaarder en dat bewustzijn moeten we bij de mensen krijgen. Data en diensten moeten gescheiden worden van elkaar. Diensten kunnen perfect functioneren zonder dat jij data afgeeft. Stel je bestelt een boek bij Amazon, dan moet ik ingeven waar woon ik, welk boek lees ik, lees ik graag. Mijn geboortedatum moeten zij weten om de een of andere reden. En die data blijven daar staan bij Amazon, omdat ik daar ooit eens een boek heb gekocht. Dat is verkeerd. Eigenlijk zou het zo moeten werken van, er is een algoritme, ik vul mijn gegevens in puur om het boek te laten bezorgen en daarna verdwijnen die gegevens bij Amazon. Die zitten alleen in mijn kluis. Dus Amazon zou eigenlijk een algoritme moeten hebben dat even passeert langs mijn datakluis, leest wat het nodig heeft voor die dienstverlening, het principe van dataminimalisatie, Het levert de dienst waar ik met geld voor betaal en klaar. En de data blijven bij mij en Amazon heeft de boek geleverd en is daarvoor betaald. Daar moeten we naartoe.
Natuurlijk is dat niet voor iedereen even voor de hand liggend.
Het is niet voor iedereen evident om dat te gaan beheren. Hè. Als je zegt Marie van 55 die niet echt een digitale opleiding heeft gehad, is dat niet zo evident. En daarom willen wij daar ook een beheerstructuur langs zetten. We willen burgers stem daarin geven, een coöperatieve stem, maar wij willen hun daar ook ondersteuning in geven. Dus bijvoorbeeld een expertpanel van ethici, van juristen, die mee naar de aanvragen voor die data kijkt en die zegt van ja, dit is oké, dit is niet oké. Dat is een advies dat wij geven, maar je beslist zelf wat je met je data doet. En die burgers mogen ook mee gaan beslissen, degene die willen, over waarvoor willen we de data van de collectieven nu gaan gebruiken. Want dat is waar de waarde zit, die statistische power. Eén persoon alleen, die zijn data, die zijn niet zo waardevol. Maar daarom wil Google ook op schaal van duizenden, miljarden mensen, daar kan je wel heel veel over gaan zeggen. Dus als je met een collectief geheel van burgers, met jullie data, dan heb je echt wel een kracht. Dan kan je zelf ook misschien met die burgers mee gaan beslissen en waar willen wij onze data nu voor gaan gebruiken. Bijvoorbeeld patiënten met zeldzame ziekten, als die zich op zo'n manier kunnen gaan verenigen, dat wordt een heel mooi verhaal, omdat die op die manier kunnen zij hun data gaan samenbrengen, waar dat dan nu heel moeilijk is. Maar dan leg je dat in het heft van de burger zelf. Verenig u door middel van uw data. En op die manier kan het onderzoek volgens mij ook echt een boost krijgen op gebieden waar het nu moeilijk is. Net door die collectieve kracht daarachter.
Dit was de derde aflevering van Het Kempenoffensief. Met de stemmen van Nathalie Lambrechts en Leo Geudens. Het Kempenoffensief is een productie van Avanza Kempen, Beweging.net, Bibliotheek Turnhout, Erfgoed Noorderkempen en Stuifzand. Muziek Frederik de Klerk, interviews en montage Wederik de Bakker en ik ben Elena Peters. Vond je deze podcast leuk? Vertel het dan zeker verder. Voor meer informatie en alle afleveringen, hetkempenoffensief.be. In de volgende aflevering hebben we het over de bom. Want hoe komt het dat het uranium dat opgeslagen was in de Kempen gebruikt werd in de atoombom?
Ik heb dat mannen zien komen weghalen. Mannen met witte pakken en maskers en met geigentellers. We hoorden dat ronken. Een soort getik. Hoe meer dat hij bij radioactiviteit komt, hoe harder dat hij begint te gaan. Maar dat is een speciaal geluid op een geigenteller.
Tot de volgende!